Hoofdstuk 9. Ziek. Wat had Tera gedaan? De vraag spookte door Misha's hoofd. Waarvoor schaamde de vrouw zich zo dat ze betaalde om haar daad geheim te houden? Had ze iemand opgelicht? Had ze gestolen? Een overval gepleegd of een moord? Het idee alleen al was idioot. Tera zou nog niet eens de straat oversteken buiten het zebrapad, laat staan een ernstige overtreding begaan. Nee, Tera zou geen delict plegen, zoals de politie dat noemde. Toch had ze een geheim. Misha zou haar graag willen helpen, maar zolang ze niet wist wat dat geheim was, kon ze niets doen. Ze besloot om het ellendige gebeuren op de trimbaan voorlopig uit haar hoofd te zetten. Zodra ze thuis kwam, ging ze naar mevrouw ten Ooyen. Ze had een dosis knus nodig. Eau de Cologne en koffie. Tevreden snoof ze de geur op. Ze schuifelde achter de oude dame aan naar de zithoek bij het raam. Heb je Jolanda nog ingehaald? Vroeg mevrouw ten Ooyen, zodra ze zaten. Ik zag dat je achter haar aanholde. Misha schudde haar hoofd. Ze had een afspraak met iemand anders, antwoordde ze vaag. Ik kwam Tera wel tegen, op de trimbaan. Ik wist helemaal niet dat ze aan sport deed. Dat is sinds kort, zei mevrouw ten Ooyen. Vorige week heb ik haar voor het eerst in sportkleren weg zien gaan. En vanmorgen ging ze weer. Het verbaasde me dat Dora niet meeging. Die twee doen altijd alles samen. Misha knikte, ze lijken wel tweelingen. Maar dat zijn ze niet. Dora is veel ouder dan Tera. Als jong meisje zorgde ze voor haar kleine zusje en ook voor haar broer, die net tussen hen in zit. Hun moeder was ziek en is gestorven toen Dora 12 was. Kende u hen toen ook al? Mevrouw ten Ooyen knikte. We waren buren. Ik beschouwde Dora, Boudewijn en Tera bijna als mijn kinderen. Zelf heb ik geen kinderen, dus ik had alle tijd om ze te vertroetelen. En we zijn nog steeds erg op elkaar gesteld. Ze kent bijna iedereen van vroeger. Die gedachte schoot door Misha's hoofd, maar ze werd afgeleid door de gele kater die de kamer inkwam. Het beest was enorm. Als hij op je schoot kwam liggen, wat hij deed zo gauw je hem de kans gaf, dan hing hij er aan alle kanten overheen. Het voelde alsof je een zware tas met boodschappen op je schoot had. Ze boog voorover om het beest zogenaamd te aaien, maar ze duwde hem stiekem van zich af. De kater duwde terug. Er was een stille strijd tot het dier opgaf. Hij schreed naar een lege stoel, sprong erop en likte zijn vel om de sporen van Misha's duwende handen weg te poetsen. Hij keurde haar geen blik meer waardig. Mag hij nu nog wel op het balkon? Vroeg ze. Ze wist dat de poes dikwijls door het raam naar een stenen richel ging en vandaar naar het grote balkon. Hij zat uren op de gebeeldhouwde stenen rand in de zon omlaag te kijken. Waarom zou dat niet meer mogen? Vroeg mevrouw ten Ooyen. Nou, omdat Lodewijk en Freddy thuis zijn. Die houden misschien niet van poezen. Ze zei het achterloos, alsof ze altijd al had geweten dat die twee in het grote appartement woonden. Mevrouw ten Ooyen grinnikte. Er is niet veel dat jou ontgaat, zei ze. Wanneer heb je Lodewijk en Freddy gezien? Eergisteravond in de gang. Ze betrapte Boutje, ik bedoel meneer Toeslag, toen die aan hun deur stond te luisteren. En dat zag jij toevallig gebeuren? Misha knikte. Ze ratelde snel verder, zodat de oude dame geen tijd had om moeilijke vragen te stellen. Gisteravond zag ik hem weer, toen papa en ik in de pizzeria aten. Ze hadden daar een afspraak met drie buitenlanders. Ik denk dat het Italianen waren, want ze praten Italiaans met de kok. Is je moeder soms weer op reis? Mevrouw ten Ooyen had meteen door waarom ze met papa uit eten was geweest. Ze is al bijna weer thuis, antwoordde Misha. En ik heb Lodewijk gisterenochtend ook nog in een café gezien samen met Byron. O, maar dat is natuurlijk omdat ze familie van elkaar zijn. Het drong plotseling tot haar door. Hoe weet jij dat ze neven zijn, wilde mevrouw van Ooyen weten. Niek vertelde dat Lodewijk de zoon is van de graaf en de gravin, en Byron zei dat hij familie van hem was. Zijn moeder en de gravin zijn zussen, legde mevrouw ten Ooyen uit. Als kind kwam hij hier vaak logeren. Hij is een paar jaar jonger dan Lodewijk, maar ze hebben samen heel wat kattenkwaad uitgehaald. Hoe weet u dat? Vroeg Misha. Ze hoorde pas hoe brutaal het klonk, toen ze het al had gezegd. O, sorry, riep ze meteen, dat had ik niet mogen vragen. Mevrouw ten Ooyen glimlachte. Ik zal het je vertellen, want je komt er toch wel achter. Ik ben de kinderjuffrouw van Lodewijk geweest. Toen ik 50 was, overleed mijn man. De kinderen Toeslag waren groot, die hadden me niet meer nodig, en ik had geen zin om als middelbare weduwe te gaan zitten treuren, dus ben ik toen kinderjuffrouw geworden hier op het kasteel. Ik had twee ruime kamers op zolder. Later zijn die verbouwd tot jullie appartement. Waarschijnlijk stond mijn bed precies op dezelfde plek als waar jij nu slaapt, onder de schuine hanenbalken. Het lijkt 's nachts een scheve hinkelbaan, zei Misha. Dat heb ik nooit zo gezien, antwoordde mevrouw ten Ooijen. In die tijd sliep ik zo gauw ik mijn kussen voelde. Lig je vaak wakker? Het lijkt me voor jou niet prettig om 's nachts alleen thuis te zijn. Dat valt wel mee, antwoordde ze dapper. Meestal merk ik er niks van. Het was een leugen. Overdag miste ze mama nauwelijks. Maar 's avonds en 's nachts luisterde ze extra scherp naar de geluiden in huis. Alert als een dier dat bedacht is op gevaar. En soms hinkelde ze met haar gedachten wel 30 keer over de schuine baan op het plafond, voor ze eindelijk in slaap viel. Bij het geringste geluid schrok ze wakker, zoals vannacht in papa's atelier. Waar denk je aan? Mevrouw ten Ooijen zat naar haar te kijken, las de emoties op haar gezicht. Vannacht mocht ik bij papa op het atelier slapen. Ze kwam in de verleiding om te vertellen van de inbraak. Die vader van jou wordt nog eens een echte vader, zei mevrouw ten Ooijen. Het werd tijd. Hij mag dan kunstenaar zijn, maar dat is geen reden om te doen alsof hij alleen op de wereld is. Hij houdt heus wel van me, antwoordde Misha snel. Hij heeft alleen niet zoveel tijd voor me. Tijd moet je maken. De stem van de oude dame klonk opeens onverbiddelijk. Tijd en aandacht heeft iedereen in ruime mate. Het hangt er alleen van af waarvoor je ze gebruikt. Voor jezelf en je eigen bezigheden, of voor de anderen om je heen. Egoïsten hebben nooit tijd of aandacht over. Hartelijke gulle mensen lijken een onuitputtelijke bron van aandacht en tijd te hebben. Die delen onbeperkt uit aan iedereen die dat nodig heeft. Hoe meer hartelijkheid ze geven, hoe meer ze in voorraad hebben. En ze worden er nog blij van ook. Dan bent u zeker vaak blij, zei Misha. Mevrouw ten Ooijen knikte. Vooral vroeger, en nu meestal nog wel, alhoewel het de laatste tijd minder leuk wordt. Mijn oude lijf laat het afweten, en dat is heel vervelend en pijnlijk. Het is moeilijk om blij te zijn met pijn. Bent u ziek? Misha zag opeens dat de oude dame mager was. Nog niet zo lang geleden was ze toch veel dikker. Wanneer was ze afgevallen? Raar dat ze dat nog niet eerder had gezien. Ach, weet je, mijn ziekte en ik leven al heel lang samen in dit oude lijf. Tot nu toe was ik de baas, maar het lijkt erop dat de ziekte de overhand krijgt. Ze haalde haar schouders op. Zo gaat het in het leven. Ik ben tenslotte 80, dus dan kan je dat verwachten. Elke dag dat je leeft is een cadeautje waarvoor je dankbaar moet zijn. En op een avond ontdek je dat de dag helemaal geen cadeautje was, maar een straf. Dan hoop je dat je de volgende morgen niet meer wakker hoeft te worden. Misha begreep plotseling dat de oude dame binnenkort dood zou gaan. Het was een verdrietige gedachte. Ze voelde haar keel dik worden en tranen prikken. Maar mevrouw ten Ooijen boog naar haar toe en pakte haar hand. De dood is niet verdrietig, zei ze, echt niet. Voor u niet, maar voor mij wel. Als u dood bent, heb ik niemand meer om naartoe te gaan. Misha probeerde het dikke in haar keel weg te slikken, maar dat lukte niet. Integendeel, in haar hoofd ging een luikje open, waarachter emmers vol verdriet stonden, die in één keer werden leeggekiept. Ze kon het huilen niet meer tegenhouden. Ach, mijn lieve kind, zei mevrouw ten Ooijen, ik wist niet dat je zo ongelukkig was. Ik ben niet ongelukkig, snikte Misha, en ook niet zielig of zo, echt niet. Daarna begon ze nog harder te huilen, het was echt vreselijk, ze kon niet meer stoppen. Ik huil anders nooit, hikte ze. Daar komt het door, zuste de oude dame. Je spaart alles op van binnen. Nu is het vol en moet het eruit. Huil maar lekker door, dat ruimt op. Ze bleef kalm zitten wachten tot Misha rustiger werd. Toen schuifelde ze naar de keuken en kwam even later terug met een beker warme melk. Hier, drink op, zei ze. Van huilen word je rillerig. Misha warmde haar handen aan de beker en dronk met kleine slokjes. Het was vreemd leeg in haar hoofd. Ze dacht helemaal nergens aan. Een hele tijd zaten ze met z'n tweeën stilletjes naar buiten te kijken. Zo voelt het als je oud bent, dacht Misha. Best prettig eigenlijk. Maar toen begon het van binnen te kriebelen en haar gedachten kwamen ook weer op gang. Opeens ontdekte ze dat ze naar het grote balkon staarde en zich afvroeg of Lodewijk en Freddy thuis waren. Ik ga maar weer eens, zei ze. Mevrouw ten Ooijen knikte. Kom gauw nog eens langs en maak je niet ongerust, lieve kind. Ik ben niet van plan om meteen al dood te gaan. Misha probeerde te lachen. Het lukte niet helemaal. Ze haalde diep adem en kuchte een kikker uit haar keel. Toen liep ze naar mevrouw ten Ooijen en gaf haar zomaar een zoen. Een beetje beschaamd draaide ze zich om en haastte zich naar de deur.